Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van 2 kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media. Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Russische troepen rukken op en veroveren gebied rond Donetsk en Avdivka. De Oekraïners moeten in de verdediging. Hoe lang houden zij met gebrek aan munitie stand? En nadat ook Hongarije overstag is gegaan, is Zweden de nieuwe lidstaat van de NAVO. Maar hoe kwetsbaar of sterk is de NAVO eigenlijk? Kan het, als het er echt op aankomt, een vuist maken tegen Rusland? Dat bespreek ik, Jos de Groot, met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. In Veldheren Extra doen we iedere week een extra ronde luisteraarsvragen. Meld je aan op vriendvandeshow.nl/veldheren en mis het niet. Nou, vorige week uitgebreid stilgestaan bij Avdivka. En we zien nu dat de Russen ook nog wel ietsje verder komen. Lastochkinje is een nieuw dorpje dat ze hebben veroverd. 2 kilometer ten westen van Avdivka. Hoe ziet die situatie daar er nu uit?
Ja, volgens mij hebben we vorige week al gezegd dat de Russen nu eigenlijk moeten proberen om dat succes een beetje uit te buiten. En inmiddels hebben ze zelfs al 2 dorpjes daar in de buurt vermeesterd. En ze doen hun best, want ze maken natuurlijk gebruik van het feit dat de Oekraïners minder munitie hebben. Met hun luchtverdediging een beetje dun zitten op sommige plekken. En het is militair technisch is het heel logisch wat ze nu doen. En ik ben benieuwd hoe hard ze daar aan doordrukken. Er zijn ook verhalen, ik noem het bewust verhalen, omdat het nog geen feiten zijn, dat de Oekraïners hun verdediging daar toch wat minder op orde hebben dan wij hadden gedacht.
Hm. En waarom is het militair logisch wat de Russen doen?
Nou, als je een zwakke plek hebt gevonden, of je bent door de eerste en tweede, misschien wel derde verdedigingsgordel heen, dan moet je proberen door te drukken. Want je kunt beter doordrukken op een zwakke plek dan dat je op een sterke plek weer opnieuw moet beginnen. Dus in die zin is het logisch. Je hebt daar toch al troepen geconcentreerd. Dus Maak gebruik van die concentratie om dan die uitbraak te maken en nog meer terrein te winnen. Ja.
Eens, Mart, militair logisch hoe de Russen daar nu het werk doen?
Ja. Alleen ze zijn nog lang niet aan een uitbraak toe. Als je 2-3 kilometer
daar ben ik het mee eens.
In een week wint, dan ben je echt nog door de linies aan het ploegen. Dan was daar een concentratie van middelen heeft, net wat Peter zegt. En je hebt een tegenstander die zeg maar een beetje uit de hengsels hangt, gezien de gebeurtenis de afgelopen week. Dat is logisch dat je daar winst probeert te halen. Maar het is niks anders dan een lokale aanval. Dit is geen tegenoffensief. Waar ik veel meer naar kijk is, waar komt het Russische tegenoffensief met massale middelen? En daar is nog veel te vroeg voor.
Ja.
Ja. Ja, Zelensky heeft het geroepen. Hè? Dat hij toch wel op zijn vroegste in mei, maar anders in de zomer, een groot tegenoffensief van de Russen verwacht. Dat is bijzonder, want een paar dagen terug riep hij nog dat hij zelf bezig was met het plannen van een tegenoffensief. Maar ik denk dat het wel realistisch is wat hij zegt.
Ja, is dat realistisch? Want hij heeft inderdaad gezegd dat hij in mei of aan het begin van de zomer verwacht hij dat.
Volgens mij hebben we het al eens gezegd dat we concentratie van troepen van Russen af en toe zien. Dat ze eigenlijk een aantal mogelijkheden hebben. De meest twee waarschijnlijk in mijn ogen is of zeg maar recht van oost naar west. Dan praat je over Luhansk, Donetsk, Ars en dan naar het westen. Naar de Dnipro toe. Kharkiv is ook een hele plausibele optie. Vanwege de waarde van Kharkiv, de symbolische waarde. De helden van Kharkiv worden gezien als de mensen die heldhaftig hebben stand gehouden in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers met 3 grote veldslagen. Ook nog nu goed verdedigd tegen de Russen, dat vlakbij Rusland ligt, niet is veroverd door de Russen. Ja, dat zou ook een doel kunnen zijn.
Ja.
En dan ga je dus als Oekraïne afvragen, hoe kan ik slim met mijn middelen omgaan? Dan kijk je waar het tegenoffensief gaat, ben je zover mogelijk te remmen. En daar gebruik je offensieve capaciteit voor, om daar een tegenoffensief te gaan starten. Want dan zijn de Russen namelijk kwetsbaar, kunnen ze niet echt de loopgraven gaan verschuilen. Ze treden op jouw terrein en dan kun je de voordelen uitbuiten.
Want als we eens kijken naar wat de Oekraïners er tegenover kunnen stellen. Ik zag deze week een reportage bij de NOS. Ze waren op bezoek bij een artillerie-eenheid. En die hadden een Russisch voertuig in het vizier. En ze zeiden, die laten we gaan. We moeten munitie besparen. Die mag de infanterie oppakken.
Ja.
Dan denk ik, het ziet er niet uit alsof je aan de winnende hand bent.
Van Wessel de Jong was de reportage in de NOS. Ja, dat klopt. Nee, dat is schokkend om te zien als je niks hebt. Aan de andere kant, let natuurlijk op, als ik Oekraïne zou zijn, dan zou ik niet mijn schaarse munitie gaan verspelen aan de situatie zoals die nu op het front is. Dan zou ik wachten tot ik een tegenoffensief zou moeten doen tegen een offensief van de Russen. Maar dat er een groot probleem is met munitie, dat is evident. En we hebben nu weer een discussie ook in Nederland of wij munitie moeten gaan produceren. Die duurt al 2 jaar, deze discussie. En er gebeurt nog steeds helemaal niets. Dus we zijn wel heel erg traag in het Westen om erop te reageren.
Ja, en er zijn ook signalen dat de Oekraïnse artillerie-eenheden gewoon geen munitie hebben.
Ja.
Dus het is echt wel lastig daar. En een teken wat je aan de andere kant daarvan ziet is dat de Russen nu soms met grotere aanvallen komen. En groot is betrekkelijk, maar daar waar ze voorheen met name met kleine groepjes, 10 mensen, misschien een keer, wat wij noemen een heel peloton, 30, 40 man, zijn er nu eerste tekenen dat ze zelfs met een hele compagnie aanvallen. En dan heb je toch over 150 mensen. Dus ja, normaal als je zo'n concentratie van mensen hebt, dan zet je er onmiddellijk artillerie op. En nu durven de Russen dat dus blijkbaar wel.
En in dat opzicht is het misschien ook interessant om te benoemen dat we deze week voor het eerst zagen dat Rusland bij Avdiivka zijn luchtmacht en landmacht gecoördineerd heeft ingezet. Wat betekent dat precies?
Ja, ze hebben ze gecoördineerd ingezet. Dus ze hebben geprobeerd echt met hun luchtstrijdkrachten, hun grondstrijdkrachten, zoveel mogelijk te steunen. Ze doen dat dan nog veelal met relatief domme bommen. Dus van afstand die in een glijvlucht naar het doel toe gaan. Maar het heeft de Russen ook wel iets gekost. Want als we zo kijken naar de afgelopen dikke week, dan zijn er in ieder geval 8 tot 10 Russische vliegtuigen uitgeschakeld door de Oekraïners. Dus ja, ze hebben het gedaan, maar ze hebben er ook een prijs voor betaald.
Ja. Maar ik lees dat dan voor het eerst. Ik bedoel, we zijn nu 2 jaar bezig in die oorlog. Voor het eerst wordt dat gecoördineerd ingezet. Is dat niet opmerkelijk dat dat nu voor het eerst gebeurt?
Het is niet zo opmerkelijk, omdat het relatief eenvoudig is in een statische situatie. Je moet zo'n close air support missie, zo noemen we dat. Hè, dus het dichtbij steunen van grondtroepen, moet je gewoon plannen. Moet je integreren in de operatie op de grond. Dat kun je niet als een gevecht in beweging is. Dat wordt ontzettend moeilijk om dat te doen. Dat is echt een vak dan. Maar als je in een vrij statische opstelling bent, een situatie waarbij je weet waar jouw tegenstander zit en je hebt doelen van de tegenstander goed in beeld, is het relatief eenvoudig uitvoeren. Zeker omdat je weet dat de luchtverdediging van jouw tegenstander niet zozeer aan de frontlijn zit. De luchtverdediging die ze hebben is vooral geconcentreerd meer in de diepte. Je kunt een Patriot niet altijd dicht bij de frontlijn zetten. Dan wordt hij kwetsbaar. Dus zeg, de geïntegreerde air defense die je nodig hebt om op de grond te roepen, om daar de verdediging te kunnen doen. Ja, dat zijn schaarse middelen waarvan Oekraïne er relatief weinig heeft.
Ja, en ik denk dat veel van deze acties toch nog pre-planned zijn. Van tevoren zijn gepland, het doel was bekend. Wil je echt maximaal steun bieden aan de grondtroepen, dan moet je gebruik maken van wat wij noemen forward air controllers. Dat zijn mensen die bij de infanterie en cavalerie-eenheden aan het front zitten. En die kijken mee, die bepalen uiteindelijk wat het doel is. En dat zijn landmachters die in vliegerstermen kunnen denken. En stel je even voor, wij kijken tegen een kerktoren aan. Ja, en die is voor ons heel markant. Voor een vlieger is een kerktoren bijna plat. Ja, als je ze hoog zet. Dus je moet kunnen nadenken wat een vlieger ziet. En die forward air controller, die praat dan letterlijk een vlieger op het doel. En dat gaat dus heel snel. Want ja, die vliegtuigen die komen niet met 10 km per uur komen die aan. Dus je moet helemaal in dat denkraam van die vlieger zitten om dan dat juiste doel, het primaire doel, het hoofdprioriteitsdoel aan te vallen. En als je dat vak verstaat, ja, dan praat je echt over goed geïntegreerd optreden.
Ja. Zelensky heeft deze week voor het eerst publiekelijk het aantal militaire doden aan Oekraïnse kant genoemd. 31.000, zegt Zelensky. Waarom deelt hij die cijfers?
Om de waarheid te zeggen, ik heb geen idee.
Nee?
Ik heb geen idee. Kijk, als je kijkt naar de intensiteit van de oorlog, de duur van de oorlog, de heftigheid van de gevechten bij plaatsen als Mariupol, als Bakhmut, als Avdiivka, dan is het wel een erg laag cijfer. Ik heb het vermoeden dat het een erg laag cijfer is. Maar nog, wat voor effect wil je ermee bereiken? Mm-hmm. Is het een bodycounting effect, wat we kennen uit de Amerikanen in Vietnam? Dus, maar dan omgekeerd. Dus hoe minder doden we hebben, des te beter wij het doen. Is het laten zien hoe erg het Oekraïnse volk lijdt op zich van het Westen? Eigenlijk is hier, voor mij is de logica of de doelstelling van deze opmerking, die snap ik niet helemaal.
Nee, en zeker niet als je kijkt naar wat er door verschillende westerse instituten wordt ingeschat. Dan kom je dus op bijna het dubbele cijfer uit. Dat weet hij ook.
Ja.
De Oekraïnse bevolking kan gewoon op social media zien wat er internationaal wordt gezegd. Dus mij is ook niet helemaal duidelijk wat hij hiermee wil. Maar ik schat in dat hij toch heeft geprobeerd om het Westen duidelijk te maken. Dat er toch wel heel veel opgeofferd wordt door de Oekraïners. En verdorie, schiet nou eens op met die hulp.
Ja, we kregen hierover ook een vraag van een luisteraar. Michiel Versteeg schrijft ons: nu president Zelensky het aantal gesneuvelden heeft bekendgemaakt, vraag ik me af of er een bepaalde vuistregel is tussen doden en gewonden tijdens een oorlog. En of je zo de ratio tussen de Oekraïners en de Russen kan bepalen.
Ontzettend moeilijk in te schatten, want per oorlog wisselt dat. Maar de ratio, en dan praat ik echt over hele dikke duim, is ongeveer 1 staat tot 2 tot 1 staat tot 3. Ongeveer.
En 1 dode staat tot 2.
En dan praat je over verwondingen die een chirurgische behandeling nodig hebben. Je hebt ook gewonden die een schrammetje oplopen, of wat andere dingen die geen chirurgische behandeling nodig hebben. Wat we wel zien in de loop der tijd, is dat de aard van de verwondingen anders wordt. De verwondingen worden ernstiger door de effect van de wapens. Waar je vroeger veel schotwonden had, veel kogelwonden, heb je vandaag veel blastwonden, dus drukwonden. Dus dan is je hele longsysteem is beschadigd. Of brandwonden. Of scherfwerking van artillerie, waarbij hele scherpe punten van de artillerie gewoon hele stukken van je lichaam wegslaan. Dus de verwondingen zijn misschien numeriek qua aantal in verhouding tot doden hetzelfde als vroeger. Alleen de verwondingen zelf zijn ernstiger en leggen dus veel meer druk op de geneeskundige keten.
Ja.
Ja, in de tijd van de Koude Oorlog hadden we gewoon een boekje, stafgegevens. En daar stonden dit soort cijfers allemaal in. En daar baseerde je dus bij plannen van operaties, baseerde je dus ook op hoeveel capaciteit je nodig hebt om gewonden in de keten naar achteren te krijgen. Dus hoeveel gewonde voertuigen heb je nodig? Op welke afstand moet die staan? Waar moeten je hospitalen staan? Maar je moest ook rekenen met hoeveel doden dat je moest afvoeren.
Ja.
Kijk, het interessante is, vroeger was je helemaal voorbereid en doorbrekend. En konden we dat ook als landmacht, konden dat bijvoorbeeld. We hadden bijvoorbeeld sportinstructeurs, dus mensen die geven les in sport. In oorlogstijd deden die de gravendienst. Die gingen dan de mensen die werden overleden registreren, begraven. Al dat soort dingen deden zij dan. Dat hele systeem hebben we niet meer. Er zijn nu mensen aan het kijken hoe we die hele geneeskundige keten van front tot in Utrecht, of we die nog wel eigenlijk goed in beeld hebben. En het antwoord nu is eigenlijk niet. Dus dat is een van die tekorten die zijn ontstaan door de bezuinigingen, die niet zo tastbaar zijn, maar die wel obvious zijn. Als de verwondingen ernstiger worden en je hebt groot aantal verwondingen met een hoog intensief gevecht, kan die keten dan nog wel zorgen dat je een adequate geneeskundige zorg kunt geven. Nou, dat is een van de dingen die ze nu aan het onderzoeken zijn.
Ja, Mart noemt Utrecht omdat daar het Centraal Militair Hospitaal is. Dat wat gekoppeld is aan het Universitair Medisch Centrum. Ja. En dus we hebben nog steeds een eigen hospitaal en dat is ook nodig ook.
Ja. Dan misschien ook een goed nieuwsbericht vanuit Oekraïne. Namelijk dat er voor de tweede keer een spionagevliegtuig van Rusland is neergehaald. Dus dan kun je toch zien dat het Oekraïne lukt om met minder middelen schade toe te blijven brengen aan de Russen.
Ja, voor Oekraïne goed nieuws. Hè? Niet voor ons als duidelijke.
Ja.
Nee, maar je ziet voortdurend dat dit soort operaties, of nou tegen de Zwarte Zeevloot is van de Russen, of het steeds dieper aangrijpen van de Russen in de lucht, dat een ontwikkeling is die is onmiskenbaar. Dus de diepe operatie van Oekraïne, die beperkt zich niet alleen meer tot vlak achter het front of tot alleen land, die vindt ook op zee plaats en ook in de lucht plaats. Want dat vliegtuig wat is neergehaald, dat zijn vliegtuigen met een grote radarschotel die eigenlijk een soort vliegende meldkamer zijn. Zo moet je dat zien. Het is een commandocentrum, wat vliegt, wat je nodig hebt om alle bewegingen in de lucht te coördineren met elkaar als de vliegtuigen eenmaal in de lucht zijn. Daar heb je het overzicht. Wat er allemaal vliegt, waar het heen gaat, dat is belangrijk. Dus het is niet zo'n spionagevliegtuig, het is een vliegtuig wat je nodig hebt om leiding te kunnen geven aan operaties. Daar ligt dus ook een link met bijvoorbeeld de gevecht bij Avdiivka. Want je moet die vliegtuigen die erheen gaan, die moet je daar via een route erheen loodsen, die moeten teruggaan. Dus je ziet dat Oekraïne goed nadenkt, hoe kunnen we ook in de diepte die keten van luchtsteun, kunnen we die onderbreken? Nou, dan moet je dit soort vliegtuigen aanpakken.
Ja, en de Russen doet het pijn. Want ze hebben niet zoveel van die vliegtuigen. Volgens de Oekraïners hebben ze er nog 6 over nu. En daar zit toch wel personeel in wat een lange opleiding moet hebben. Dus dat personeel dat gaat met het vliegtuig ten onder. Dat vervang je ook niet zomaar. Dus ja, het is toch wel een pijnlijk iets voor de Russen dat nu het tweede van die vliegtuigen in ieder geval door de Oekraïners uit de lucht is gehaald.
Kijk, de NATO-versie van die heette AWACS. Het zijn grote vliegtuigen. Die zijn gestationeerd bij Geilenkirchen, vlakbij Limburg aan de grens. En als je in Limburg woont, kun je ze vaak zien opstijgen en landen.
NAVO is genoemd. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, want het is veel te bespreken. Maar eerst nog even naar de situatie in Gaza en omstreken. Maandag heeft Israël voor het eerst doelen diep in Libanon aangevallen. Hezbollah bevestigt dat er maandag meerdere luchtaanvallen zijn uitgevoerd in de omgeving van Baalbek, een van de grootste steden van Libanon. En die stad geldt ook als een bolwerk van Hezbollah. Opvallend dat daar nu in de diepte doelen worden aangevallen door Israël?
Nou, ik vind het niet opvallend. Ja, het is nieuw. Mm-hmm. Er wordt aan de Libanese grens iedere dag over en weer geschoten. Maar dat blijft beperkt tot het gebied vlak achter de grens, om het zo maar te zeggen. Maar Israël heeft ongetwijfeld inlichtingen waar nog meer capaciteit van door Iran gesteunde groeperingen zitten. En waarschijnlijk hebben ze nu hun kans schoon gezien om een paar van die doelen aan te vallen. Mm-hmm. Dus ik sta er niet van te kijken.
Nee. Maar we hebben hier ook vaak in de podcast, ook in andere programma's, gaat het dan over escalatie in de regio. Als ik dan nu denk, als er dan nu diep doelen in Libanon worden aangevallen, gaan we dan niet een beetje die kant op, dat het zich steeds verder gaat uitbreiden?
Ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant, je moet je afvragen wat het strategisch belang van Hezbollah is om dat ook te gaan doen. Want We hebben het hier wel vaker over gehad. Hezbollah is eigenlijk niet uit op een open confrontatie met het Israëlische leger. Want ja, dat betekent dat ze een groot deel van hun militair vermogen gaan verliezen. Dus wat dat betreft is het opvallend. Maar ik denk niet dat dit een gamechanger is in deze oorlog.
Nee. Er ligt inmiddels ook een staakt het vuren op tafel tussen Israël en Hamas. Die zou dan 40 dagen moeten gaan duren. Er zou in het voorstel ook staan dat Israëlische vrouwen, kinderen jonger dan 19 jaar, ouderen en zieken onder de Israëlische gijzelaars door Hamas moeten worden vrijgelaten. Het gaat dan in eerste instantie om 40 gijzelaars in ruil voor 400 Palestijnse gevangenen. In totaal heeft Hamas nog zo'n 140 gijzelaars in gevangenschap, moeten nog reageren op dit voorstel. Waarom wil Israël nu toch een staakt het vuren?
Nou, volgens mij hebben we het er vaak over gehad. Als je dat zuidelijke deel van Gaza binnen moet met die 1,5 miljoen burgers die daar zijn, is dat militair eigenlijk een onmogelijke opdracht. Wat ga je doen? Dan ga je mee dreigen dat je het gaat doen om druk te zetten op het onderhandelingssysteem. We weten dat er weken geleden een soort raamwerkakkoord was in Parijs, wat is voorgelegd aan de verschillende partijen. Daar is toen Hamas met een tegenvoorstel daar gekomen. Nu zie je dat Israël daarop gaat reageren. Eigenlijk zie je dat de cirkels om tot een akkoord te komen worden steeds kleiner. Mogelijk dat de duur van de oorlog daar wat mee te maken heeft. De problemen om in het zuiden van Gaza op te treden. Maar de Ramadan komt er ook aan. En dat geeft ook wel een aparte dimensie aan deze oorlog. Want als je blijft vechten terwijl er een Ramadan is, dan is de strategische prijs die je als aanvaller betaalt waarschijnlijk nog hoger. Dus allemaal dingen die nu een rol spelen.
Ja, ik moet nog zien of dat akkoord komt. Iedereen heeft denk ik de Amerikaanse president gezien, ijs etend en terwijl roepend dat hij verwacht dat maandag het voor elkaar is.
Qua beeldregie dacht ik opmerkelijk wat hier gebeurt.
Ja, ik vond
het
bijzonder.
Tijdens het eten van een ijsje inderdaad uitlaat.
En ondertussen gewoon over een dramatisch conflict praten. Ja. Is goed. PR-technisch niet briljant, zou ik zeggen.
Laat het zo noemen. Ja.
Maar hij durft wel te zeggen dat hij het maandag verwacht. Ik vind dat een grote mate van optimisme. Want de partijen stonden en staan nog steeds heel ver uit elkaar. En ik ben zeer benieuwd of Hamas bereid is om zoveel gijzelaars vrij te laten. Want dat is toch voor hun een soort verzekering die ze hebben. Dus ik ben zeer benieuwd. Netanyahu blijft dus roepen van we gaan erin daar in het zuiden. Dat is, zoals Mart zegt, om de druk op te zetten. Maar ik denk ook dat hij zelf heel veel druk voelt vanuit zijn eigen regering en de achterban aan de rechterkant van Israël om het alsnog te doen. Dus als hij een akkoord sluit, heeft hij in zijn eigen land ook wat uit te leggen.
Ja.
Maar het komt Biden ook wel goed uit. Hè? Volgens mij zijn er waren nu voorverkiezingen in Michigan, volgens mij.
Ja.
Waar toch vrij veel blanco stemmen zijn uitgebracht. En blanco stemmen betekent eigenlijk een protest tegen het optreden van de Verenigde Staten en de steun die ze leveren aan Israël. Dus hij krijgt ook intern krijgt hij weerstand. Dus voor hem zou ook wel zou een akkoord goed uitkomen. Dus waar voor de ene niet goed uitkomt, zal het voor de ander wel goed uitkomen. En daarom kan het best nog wel even duren. Maar je ziet wel dat die cirkels, dat de discussies over de punten gaan eigenlijk over steeds kleinere punten, over steeds meer details.
Hmm.
En dat is wel een teken dat er op den duur wel een akkoord zit aan te komen.
Ja. Netanyahu heeft nu ook duidelijkheid gegeven over de lange termijndoelen van Israël. Hij heeft vorige week een document besproken met zijn oorlogskabinet, waarin staat dat Israël na de oorlog met Hamas de controle wil behouden over de veiligheid, zoals zij dat dan noemen, in de Gazastrook. En dat het een bufferzone langs de grens met Israël wil aanleggen. Dat plan hebben we eerder besproken. Dat was van de Israëlische minister van Defensie. Maar nu heeft Netanyahu dus ook goedgekeurd. Opvallend dat hij zich hier toch zo achterschaart, of hadden jullie dat ook wel verwacht?
Nee, ik denk dat ze in hun PR-campagne denken van, nou, we gooien hem eerst eens even voorzichtig in de groep via de minister.
Ja.
Het plan ligt er gewoon. En langzamerhand maken we het harder, ons verhaal.
Mm-hmm.
En onderwijl zijn ze gewoon in Gaza ermee bezig.
Ja. Terwijl dit plan wel op heel veel internationale druk rekent.
Ja, het is een beetje een Macron-strategie, zou ik eigenlijk zeggen. Om de cirkel even rond
Macron te komen we zo, ja.
Maar kijk, een buffer, dat zou nog kunnen, hoe raar het is. Maar die zou je fysiek kunnen inrichten. Alhoewel dat tot enorm veel weerstand zal
uitkomen. Ja, ze doen dat binnen de grenzen van de Gaza.
Maar hoe je binnen Gaza verantwoordelijk kunt zijn voor de veiligheid, dat is mijn opdracht. Dan moet ik eens even goed tegen een dikke boom zitten of dat überhaupt een haalbare opdracht is. Ik denk dat je de geest van verzet die je gedurende maanden nu weer hebt gekoesterd in Gaza en gestimuleerd daar, die ga je dan niet uitkrijgen door naar een of ander veiligheidsregime overheen te gooien zonder Israëlische troepen. Gaat je niet lukken.
Voordat we naar de NAVO en ook naar Macron gaan, iets leuks. Mart, deze week weer een nieuwe aflevering van Veldheren Historisch. Waar gaat de aflevering deze week over?
Over de slag bij Agincourt. Een slag in de 14e eeuw in de 100-jarige oorlog tussen de Fransen en de Britten, waar de Franse adel werd vernietigd en de Britten een symbolisch gebaar hebben aan overgehouden, namelijk het V-teken.
Kijk.
En dat is te beluisteren bij Podimo.
Heel mooi. En ook aan de 100-jarige oorlog kwam ooit een einde, hoor ik jou altijd zeggen.
Zo is het.
Mooi. Dan gaan wij naar de NAVO, want die heeft er sinds deze week een nieuwe lidstaat bij, namelijk Zweden. Het militaire bondgenootschap breidt zich uit. Tegelijkertijd zijn er zorgen, bijvoorbeeld bij de Franse president Macron. Volgens hem zouden de recente acties van Rusland een signaal zijn dat Rusland in de komende jaren NAVO-lidstaten zou kunnen aanvallen. Kan de NAVO eigenlijk een vuist maken richting Poetin en hoe kwetsbaar is de NAVO? Nou, daar gaan we het over hebben. Mart, jij als historisch geweten van deze podcast. Hele brede vraag. Hoe is de NAVO eigenlijk ooit opgericht en hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? In één minuut, alsjeblieft.
Nee. Hij is opgericht in april 1949 in Washington met Nederland als een van de grondleggers. Eigenlijk als dreiging tegen de Russen. Dat was eigenlijk de oorzaak. Toen is NATO geleidelijk groter geworden. Belangrijke stap was in 1955 de toetreding van West-Duitsland. Wat eigenlijk een culminatie, een soort markant punt was van NAVO tegenover het Warschau-pact. En zeker na het vallen van de muur is de NAVO verder uitgebreid naar het oosten. Omdat een heleboel landen daar wisten wat het juk van de Russen betekende. Dat vergeten we wel eens. En heel snel de keuze hebben gemaakt voor veiligheid. En dus zijn gevraagd om, of ze hebben gevraagd of ze mochten toetreden tot NAVO. En we hebben nu twee landen toegetreden in aanleiding van de actie van Poetin. Dat is namelijk Finland en Zweden. En volgens mij bestaat NAVO nu uit 32 landen.
Ja,
formeel zit Zweden er nog niet bij. Hè? Maar de laatste horde is genomen. Hongarije gaat ook akkoord.
Ja.
En dan moet het nog een keer geformaliseerd worden.
En de NAVO is een defensief genootschap. Dat wil zeggen, de kern is artikel 5. Een aanval op één land is een aanval op allen. Is goed om dat even te zeggen. Een defensief genootschap.
Ja, ja. Poetin is het dan niet mee eens.
Nee. Leon de winter ook niet, maar dat is een ander verhaal.
Komen we daar zo nog even op. Hoe bijzonder is het dat Zweden nu toetreedt?
Nou ja, als je naar de Zweedse geschiedenis kijkt, decennia van neutraliteit En nu, moeten ze toch kleur bekennen. En ik denk dat het alleen maar goed is dat ze tot de NAVO toetreden. Er was natuurlijk best sprake van afstemming met de Zweden. Ik ben als commandant de strijdkracht ook bij mijn Zweedse collega op bezoek geweest. En niet omdat ik het zo graag wilde, maar hij wilde dat zo graag. Om gewoon die band met alle NAVO-eenheden zo close mogelijk te houden. Dus uiteindelijk is het toch een signaal ook naar de rest van de wereld. En zeker naar onze potentiële tegenstanders van we verenigen ons nog beter.
Ja, de Zweedse minister-president zei dat Rusland niet blij zal zijn dat de Zweden lid zijn geworden van de NAVO. Wat denk jij, Mart?
Nee, dat weten we wel zeker. Ja? En niet alleen qua gevechtskracht, maar ook kijk naar de ligging van Zweden. Dat wil zeggen dat de hele Noordflank, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, zijn die allemaal NAVO-leden. Die landen werken trouwens al heel intensief met elkaar samen op militair gebied. Ze hebben ook eigenlijk één luchtmacht gaan ze naartoe, dat ze alles samenvoegen tot één luchtmacht. Maar je ziet gewoon, gezien het feit dat de noordelijke routes door de IJszee ook binnenkort vrijkomen, die zijn van strategisch belang. Ja, als je dan zo'n machtig blok tegenover je hebt, dat zal Poetin niet leuk vinden.
Dus het is voor jullie evident, de NAVO wordt sterker met Zweden erbij.
Ja, zeker.
Ja?
Zeker. Ja, en laten we Finland niet vergeten. Hè? We hebben een gigantische grens met de Russen.
Ja. Zelensky was er ook blij mee. Die zei de NAVO die zal sterker worden. Maar ja, ik dacht, wat heeft Oekraïne er nou eigenlijk aan dat Zweden lid wordt van de NAVO?
Nou ja, nu direct niet veel. Mm-hmm. Dan is het echt de symboliek, het teken dat we ons beter nog samen scharen achter hetzelfde doel. Misschien kan er nu nog wat betere afstemming plaatsvinden tussen de Zweden en de NAVO-landen over hulp aan Oekraïne. Maar verder heeft de Oekraïne daar niet direct baat bij.
Nee. Jullie hebben zelf allebei in je militaire carrières natuurlijk ook in NAVO-verband gewerkt. Wat is dat eigenlijk voor organisatie om in te functioneren?
Nou, hij is toch wel cruciaal, want we hebben in de NAVO heel veel met elkaar afgesproken, waardoor we gewoon kunnen praten met elkaar, kunnen werken met elkaar. Wel, alle militairen van Nederland kennen het NAVO-spelalfabet.
Het NAVO-spelalfabet.
Ja, dus daar waar wij ABC zeggen, alle militairen zeggen dat heel anders. En dat is ook altijd grappig als wij bij Veldheren Live, als wij na de uitzending of na ons optreden staan te signeren, dan komt er vaak al iemand naar je toe die zegt generaal. En dan vraag je, ja, voor wie moet ik het boek signeren? En dan zeggen ze hun naam. En de militairen doen dat allemaal. Die beginnen dat te spellen in NAVO-spelalfabet. Zo zit dat in het systeem. Nou, dat is dankzij de NAVO.
Uh-huh. Maar wat is het NAVO-spelalfabet? Ja. Hoe moet ik dat zien?
Ja, Alpha, Bravo, Charlie en ga maar door.
Delta, Echo, Foxtrot, Noorop.
Ja, oké. Okay,
maar dat is wel een punt wat we wel eens vergeten. We denken dat NAVO een soort VN is. Een politieke alliantie. Dat is het niet. Het is de structuur, de militaire structuur van onze landen. Peter noemde het voorbeeld van een forward air controle. De forward air controle wordt NAVO opgeleid en NAVO gecertificeerd. Dus je procedures zijn NAVO. En om bijvoorbeeld te noemen, elke dag hadden we 20, 30 close air support missies in Afghanistan. Met allemaal verschillende landen op de grond en verschillende landen in de lucht. Dat is nooit fout gegaan. Dus het feit dat je dat kunt doen is uniek. Ja, het ging één keer bijna fout. Maar dat was met een Schotse forward air controller en een Franse vlieger.
Ja, de Britten bestaan in Schot ook niet.
Dan loop je risico. Maar voor de rest ging dat goed. Maar ook bijvoorbeeld de geneeskundige keten, de meldingen, de procedures, de protocollen voor behandeling, bijvoorbeeld voor overdracht van een gewonde. Dat is allemaal NAVO. Dat vergeten we wel eens. Het gros van de Nederlandse militairen zijn geholpen door Amerikanen in een reddingsheli, door chirurgen uit Canada en uit Engeland. Mm. Dus dat is ook NAVO. Dus NAVO zit echt heel diep in onze genen. Niet alleen in de politiek, maar ook militair technisch. Zonder NAVO kunnen we eigenlijk niet werken.
Nee. Ja, en daar waar we over de nationale defensie-industriële belangen heen konden stappen, hebben we wel gezorgd dat de munitiesoorten gestandardiseerd zijn. Zodat je zoveel mogelijk munitie van elkaar kunt gebruiken.
Ja, en zodat je niet krijgt waar Oekraïne nu soms last van heeft, dat ze wapens hebben met granaten die er eigenlijk niet in passen. Dat.
Ja. Nou ja, we hadden het over AWACS, dus over dat radarvliegtuig. Dat is een NAVO-capaciteit. Dus elk land betaalt daaraan. Elk land levert daar geld aan en levert ook mensen. Maar dat is dus een NAVO-capaciteit. Dat is geen nationale capaciteit. Dus dan zie je hoe ingrijpend NAVO eigenlijk is voor onze veiligheid.
Peter, jij hebt als CDS natuurlijk ook wel vaak van die NAVO-toppen bijgewoond.
Ja.
Hoe ziet zoiets eruit?
Ja, dat is één groot feestje.
Ja? Ja. De mooiste reisjes van je leven.
Je hebt er dus verschillende op lagere niveaus. Maar dan kom je op een gegeven moment op mijn niveau. En dan, ja, ik zat dus 2-3 keer per jaar met mijn NAVO-collega's in één ruimte gedurende 2 dagen over het algemeen. En dan akkerde je van alles door. Toekomstvisie tot de actuele operaties waar je op dat moment in zit. Hoe kunnen we beter samenwerken? Allerlei onderwerpen kwamen daar aan de orde. Maar ik ging ook mee als er een NAVO-top was van de minister van Defensie. Of een NAVO-top van de minister van Buitenlandse Zaken. Als er een NAVO-top was van de minister-presidenten. En ja, daar zie je dat hele delegaties elkaar treffen. En buiten de vergadering om worden er allerlei bilatjes gedaan.
Want, ja, je bilateraaltjes, toch?
Ja, bilateraaltjes.
Brrr.
En dan werd er zo... Nee, dat is hartstikke goed. Want dat is nou juist de olie in de tent. Dan heb je dus tussen de vergaderingen door, moet je nog even een bilatje met de Tsjech of met de Brit.
Ja.
Dan kun je gewoon zaken doen. En dan is het echt elkaar in de ogen kijken. En het is gewoon maar een aardig voorbeeld hoe dat kan werken. Maar op een gegeven moment hoorde ik dat de Britten het idee hadden om hun Britse officieren uit het Duits-Nederlandse legerkorps weg te trekken. In het kader van bezuinigingen. En ik liet dat door mijn staf natrekken. En er werden allemaal mistigen omheen gedaan. Dan kom je bij zo'n NAVO-top. En dan zorg ik dat ik een bilatje met mijn Britse collega heb. En ik vraag hem gewoon recht op de man af van... ga je het doen of ga je het niet doen? Want ik hoor er allemaal verhalen over. Nou, die begon, een Brit. Die begon mij keurig en omstandig. Zoals de Britse taal dat ook toelaat. Uit te leggen. Nee, zijn staf had daar wel ideeën over. Maar hij was daar nog niet over uit. Nou, dan zeg ik, nou, dat vind ik fijn dat je geen besluit hebt genomen. Maar dan zal ik je vast een argument geven. Als jij de Britten uit Münster weghaalt, dan haal ik alle Nederlanders uit Engeland weg. Dan heb je een argument om tegen je staf te zeggen dat je het niet moet doen.
Ha, dus zo gaat dat.
Zo gaat dat.
Ja.
En dus we hebben het gehad over de, zeg maar, de politieke kant van NAVO, de technische kant. Maar ook de commandoketen van NAVO. In Afghanistan, als Region Command South, zat ik in een NAVO-keten van bevel. Mijn baas, commandant Uysaf, zat in Kabul. Zijn baas zat in Brunsum. Was een Duitse 4-sterren-generaal. De baas daarboven was Sakeur. Dat is de hoogste generaal van NAVO in Europa. Dus het is ook een commandoketen die gewoon ook operaties actief leidt. Dus dan laat je zien wat de waarde van NAVO is. Het is meer dan een briefje en een schildje en een stickertje. Het is de backbone van het militair vermogen van de westerse vrije wereld.
Nou, en dat bondgenootschap, die backbone, die breidt uit. Want Zweden komt erbij. En die uitbreiding lijkt ook wel hard nodig als we naar de Franse president Macron luisteren. Hij zei deze week op een top met Europese buitenlandministers dat de acties van Rusland van de afgelopen tijd een signaal zijn dat Rusland de komende jaren een NAVO-lidstaat kan aanvallen. Vinden jullie dat een realistisch scenario?
Ja. Het is niet voor het eerst dat wij zeggen over 5 tot 8 jaar... als je in de Baltische Staten woont, dan zou ik me wel zorgen maken als ik daar woonde. Dus het is niet een onrealistisch scenario. De vraag is, waarom zegt Macron dat natuurlijk nu? En als we even uitzoomen, als je kijkt naar NAVO, dan hebben we als vaak gezegd, 90% van de strategische middelen, dan praat je over satellieten, communicatieapparatuur, inlichtingen, is Amerikaans. Dus daar zit een disbalans in. En die disbalans is dat NATO elke oorlog kan winnen met de VS. Zonder VS kunnen we elke oorlog verliezen als we alleen met Europa staan. Dus zijn oproep was ook, denk ik, naar Europa van... word even wakker, wij als Europa moeten wat doen. En dan ben je natuurlijk altijd bij een Franse president... om daar een leidende rol in te willen spelen. Dat is bijna per definitie zo.
Maar ik heb Macron nog niet zo heel veel gehoord tijdens de Oekraïne-oorlog.
Nee.
Nou ja, ik dacht eerlijk...
Geen voortrekkersrol.
Nee, ik dacht eerlijk gezegd, dit is een macaronnetje van Macron. Die zijn hard van buiten, maar van binnen zijn ze toch niet
heel
zo stevig.
Heel Holland Bart krijgen we nu.
Had je deze echt gestudeerd?
Nee, we zijn op de plekken. Toen ik dat hoorde, toen dacht ik wel van, jeetje, dit lijkt wel op zo'n cookie als zo'n Frans. Want ja, ik begrijp werkelijk niet waarom die het doet. Ja, allereerst, als je kijkt naar hoe Europese landen de Oekraïners hebben geholpen. Mm-hmm. En je kijkt naar hoeveel geld daarin gestoken is. Hoeveel effort erin gestoken is. Dan mag Macron zijn been wel eens bijtrekken.
Ja, want
dan doen de Fransen het echt niet goed. In verhouding tot een heleboel andere Europese landen. Maar. Dus welk recht van spreken heb je? Verdorie, denk ik dan.
Mm-hmm.
Ja?
En even, als ik je heel even mag onderbreken. Hij heeft ook gezegd dat hij het niet uitsluit dat er westerse troepen op de grond komen in Oekraïne. En ja. Daar is natuurlijk veel onrust over ons.
Ja, en daar doe ik ook op. En dan ga jij lopen roepen. Terwijl ik vind dat je je been bij me ga je ook nog eens een keer lopen roepen van... misschien komen er wel westerse troepen. En ja, ik vond het gewoon dom wat hij deed. Want wij moeten met z'n allen proberen om eenheid uit te stralen. Ja, want anders zitten ze daar in Moskou te lachen. En die duiken in de gaten die wij laten zitten. Ja, ik kan er verdomme boos over worden.
Ik merk het.
Ja, je ziet wat er gebeurt. Je kon er eigenlijk op wachten. Daarna, na zo'n uitspraak, gaan allerlei anderen lopen roepen. Nou, nee, dat is niet helemaal de bedoeling. En Poetin lag zich gewoon,
Staat bijna geen eenheid uit, zeg
je. Ja, die lag zich helemaal kapot.
Ja. Druk even België, wij zijn het niet eens. Dus kijk, ook wel een keer
hier komt jouw tegenwerping.
Nou, ik vind het gewoon echt een Macron-opmerking. En hij heeft eigenlijk vier effecten. Het is naar de Russen. Om even saber-rattling noemen ze dat.
Hoe, sorry?
Saber-rattling, dat is even
sabelgekletter.
Sabelgewapengekletter. Om te zeggen, luister, zover willen we gaan als het nodig is. Dan weet je dat er een reactie komt van Rusland. Maar het is wel een boodschap die je uitzendt. Het is een boodschap aan Oekraïne, zegt jongens, wij willen best wel ver gaan, dus hou vooral vol. Het is een boodschap aan Europa dat we moeten doen, maar wel onder Franse leiderschap, terwijl ze heel weinig daarin investeren. En is ook misschien wel een beetje een boodschap naar de Verenigde Staten, naar verkiezingen daar. Mm. Naar de kies van Trump, zeggen, luister, het is niet zo dat wij niks doen. Wij zijn best wel bereid om ver te gaan. Als het zo is dat de achtergrond daarvan anders is, ja, dan zou ik kijken, kijk even naar die reportage van het begin van de oorlog, waarin Macron probeert om de oorlog te voorkomen en daar ontzettend boos in wordt. Maar hij heeft even...
Ja, en belt met Poetin. Hè?
En belt met Poetin. Oh,
ja. Van, ik ga het wel even regelen. Ja.
En dan nog bozer wordt. Hij heeft even tijd nodig gehad om daarvan te herstellen. Maar hij ziet wel langzaam opschuiven naar een wat extremere positie.
Ja.
En kennelijk beseft hij ook hoe cruciaal Oekraïne is voor de rol van Europa.
Ja.
Ja. Ik snap al dat hij druk wil zetten op verschillende dingen. Maar het uiteindelijke effect wat hij ermee bereikt is dat hij uitstraalt dat we er niet samen helemaal goed uitkomen. En dat Poetin in zijn vuistje lacht. En ik snap ook, want hij heeft ook iets gezegd over munitie en lange afstandswapens, dat hij druk probeert te zetten op de Duitse president.
Ja.
Die heeft gezegd van nee, we gaan onze lange afstandsraketten toch niet aan Oekraïne geven. Ik snap het allemaal, maar het uiteindelijke effect vind ik negatief wat hij daar doet.
Mm. En wat ik af en toe wel denk, Poetin verdedigt zijn oorlog natuurlijk door te zeggen dat hij zich bedreigd voelt door de expansiedrift van de NAVO. Hè. Is een verhaal dat veel rondgaat. Nu komt Zweden erbij. Macron doet dit soort uitspraken. Misschien zijn er ook wel mensen die nu denken, verdorie, Poetin heeft misschien wel een beetje gelijk.
Ja, ik heb het al eerder gezegd, maar ieder land, ieder volk heeft het recht om te kiezen waar ze bij willen horen. En daar kan Poetin niets aan afdoen. Maar daarnaast, dit is gewoon het verhaal wat hij ophoudt. Hartstikke leuk en aardig. En hij zal misschien best een dreiging van de NAVO vinden. Maar ik kan me nog herinneren dat ik met Russen moest onderhandelen. En die zeiden tegen mij, dacht jij dat we ons altijd druk maakten over die NAVO? Heb je wel eens gedacht aan de andere kant van ons?
Hmm.
Want die maakten zich net zo druk over de Chinezen. Dus ja, ik snap wel dat het voor hun misschien bedreigend is. Maar aan de andere kant, hij had andere redenen om dit feestje te beginnen.
Hmm.
En dat is toch echt dat hij heeft gezegd dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, dat heeft hij altijd geroepen, die fout ga ik herstellen. En hij vond het natuurlijk niet leuk dat Oekraïne langzamerhand een redelijke democratische staat met een heel ander bestel begon te worden. Want dat ziet zijn bevolking ook. Ja, dat kan hij niet hebben.
Nee.
Het is ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk, om een verband aan te willen tonen tussen een vermeende dreiging vanuit het Westen naar Rusland en dat als aanleiding te nemen om een vrij en democratisch land met 44 miljoen inwoners te willen binnenvallen. Dat is een verband, dat is er gewoon niet. Wie het ook schrijft en wie het ook zegt. Het is klinkklaar onzin.
Is gezegd. Het Kremlin heeft ook gereageerd.
Ja, dit was geen macaronnetje.
Dit was volkomen.
Deze was hard van binnen en hard van buiten.
Zat geen woord Russisch bij.
Doorbakken.
Het Kremlin heeft natuurlijk ook gereageerd op Macron. Een woordvoerder zei dat een oorlog tussen Rusland en NAVO onvermijdelijk wordt als er Europese troepen zouden gaan vechten in Oekraïne. Is de NAVO eigenlijk voorbereid op een oorlog met Rusland?
Binnen Europa veel te weinig. Dat is wat we net zeggen. Dat is het probleem wat we hebben. Het een van de redenen waarom Poetin Oekraïne heeft aangevallen is dat hij de analyse heeft gemaakt dat het Europese deel van NAVO militair gewoon relatief zwak was. En moeite had om Oekraïne goed te kunnen ondersteunen. En dat is ook zo. We zitten echt in een tijdsrace. En dat zien we op elk gebied. We moeten heel snel opschalen qua concepten, qua materieel, qua manschappen, qua personeel. En het gaat ongelooflijk tergend langzaam.
Ja.
Dat is wel een kritieke kwetsbaarheid die het Westen heeft. Kijk naar ons eigen land. We zijn al 2 jaar bezig met munitie. Al 2 jaar. En er is er helemaal niets gebeurd.
Mm-hmm.
Je hebt iemand die zegt, ik wil de hele keten doen. Vanaf begin van productie tot het werken van munitie die niet meer goed is. En dan moet ik steun hebben. En die steun, ja, wel met lippendienst, maar er gebeurt verder niks. Er staat geen spa in de grond. Jongens, we staan nog niet in de actiemodus. Dat baart mij het meeste zorgen.
Ja, en deze discussie gaat nog niet zozeer over of wij met westerse eenheden of NAVO-eenheden Oekraïne gaan steunen.
Maar,
nee, het gaat erom wat daarna. En als je Estland, Letland, Litouwen, de Balten mag geloven, dan zeg je die binnen 3 tot 5 jaar zijn wij aan de beurt. En dat geeft de tijdstermijn aan. Ja? Ja. Want die lui snappen echt wel hoe de Russen in elkaar steken. Ze hebben decennia lang onder Russisch bestuur gezeten. Dus dat is de termijn waarin we onze, zoals het zo mooi heet, our act together moeten hebben.
Ja. En binnen die termijn hebben we natuurlijk ook nog de factor Trump, waar we rekening mee moeten houden.
Maar nog meer, ook kijk naar het binnenland. Geert Wilders, die zei dat hij wel kon leven met militaire steun aan Oekraïne. Maar zijn partij heeft wel tegen het steunpakket gestemd deze week wat in de Kamer ligt. Ja, welke kant gaan we dan op?
Ja. Ik heb nog een luisteraarsvraag. Want je kan je ook afvragen of Rusland wel op een oorlog met de NAVO zit te wachten. Daar gaat deze vraag over van Christian Staps. Hij schrijft ons, ik vraag me af of Rusland zit te wachten op een oorlog met de NAVO. Wat zou er gebeuren als wij onder het mom van een speciale operatie met 100.000 militairen Oekraïne betreden en Poetin dus een aanzienlijk risico loopt wanneer er slachtoffers vallen? Zou Poetin het in zijn eigen land kunnen uitleggen dat hij een oorlog met de NAVO op de koop toeneemt om zijn eigen speciale missie voor te kunnen zetten, wetende dat hij dan militair gezien het onderspit zal delven?
Ja, daar kunnen we heel simpel antwoorden. Het gaat niet gebeuren.
Nee.
En het gaat niet gebeuren omdat je dan direct een nucleaire dreiging krijgt. Direct. Het gaat gewoon niet gebeuren. Het wordt gezien als een aanval op Rusland zelf. En dan ga je gelijk de nucleaire kaart trekken. Die kant wordt dan heel erg groot. Dus theoretisch leuk. Conventioneel kun je altijd dat ook doen met computergames en noem maar op. Maar in het echte wereld gaat dit niet gebeuren. Daar zit die nucleaire paraplu komt erboven.
Ja, ik wijs nog even op het feit dat Poetin op een gegeven moment in deze oorlog begon te dreigen met kernwapens. Dat was voor China het moment om zijn mond open te trekken over deze oorlog. Tot dat moment waren ze gewoon stil geweest. En China tot in de VN-veiligheidsraad heeft met veel woorden, maar ik vat even samen, daar gaan we dus niet doen. Dat was wat China zei. Net iets later, een paar weken later, ging de Russische minister van Defensie op bezoek in China. Grote toespraak gehouden voor een hoop Chinezen. En wat zei hij dus? Nee, jongens, maak je geen zorgen. Wij gaan alleen maar kernwapens gebruiken als er een existentiële dreiging voor Rusland is. Dus dat is precies wat de Chinezen wilden horen. Als wij met, zoals de vraagsteller zegt, 100.000 NAVO-troepen die kant op gaan, dan heeft Poetin al het narratief, dat is een mooi woord, om duidelijk te maken dat het nu menens is.
Ja. Dus dit gaat niet gebeuren. Dat is eigenlijk de conclusie. Dan is er nog 1 olifant in de kamer die denk ik even benoemd moet worden. Want dit is de NAVO en het lijkt er toch wel op dat er een Nederlander straks secretaris-generaal gaat worden van die NAVO. Namelijk Mark Rutte. Denken jullie dat er hem nog iets in de weg staat om die post te krijgen?
In ieder geval een Roemeen, momenteel.
Dit is een Roemeen, hè, die zijn vinger heeft opgestoken.
Ik eet mijn baret op als hij het niet hoort.
Ja?
Ja, hij gaat gewoon worden.
Oh, dat zijn altijd zulke gevaarlijke uitspraken. Hè? Ja, ik eet mijn schoen op en mijn baret op. Voor je het weet zit je daar met mes en vork in zo'n ding te prikken.
No guts, no glory.
Hoezo zijn jullie daar zo zeker van?
Ja, ik ben het met Marten op zich eens. Ik zie het hem echt worden.
Mm-hmm.
En ik denk dat hij daar ook goed werk kan doen.
Ja.
Ik denk dat de uitbreiding vanavond erbij een rol speelt.
Mm.
Je hebt iemand nodig die die 32 landen bij elkaar houdt. Eigenlijk is het niet zo van belang wat zijn verleden is. Je moet iemand hebben die NATO bij elkaar kan houden.
Ja.
En dan moet je echt iemand hebben die bekend staat als een verbindelaar. Dat is 1. Dus mensen aan elkaar verbinden en een groot netwerk.
Mm. En toch nog 1 vraag daarover, want onder Rutte is er natuurlijk in Nederland gigantisch bezuinigd op defensie. Dat uitgerekend hij dan secretaris-generaal van de NAVO wordt. Is dat voor jullie als militair nog ja, een soort van raar of zo. Dat iemand die het misschien in een eerdere fase niet heel erg op had met deze defensie, nu die post krijgt.
Nou, onze meningen en emoties daarover zijn totaal irrelevant, denk ik. Je ziet dat Amerika ook in de tijd van Obama, ook in de tijd van Trump, heeft heel hard lopen duwen op die 2%. Dat iedereen er moest bijdragen. Alleen Obama deed het netjes binnen kamers. Trump riep het overal. Dan zie je dat als ze uiteindelijk kijken van wie is in onze ogen de beste persoon voor die job. En ik zeg bewust niet de beste man, maar de beste persoon voor die job. Ja, dan laten ze dat soort argumenten toch echt even vallen. Omdat ze gewoon kijken naar wie kan het beste deze klus klaren.
En vooral wie kan de transatlantische band overeind houden na de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. En ik denk daar in dat opzicht veel vertrouwen in, Mark Rutte.
Waar gaan jullie volgende week op letten? Dan praten we weer verder.
Nou ja, ik ben wel benieuwd of er een akkoord komt rond Gaza.
Ja. Mm-hmm. Ja, ja, zeker. Dat bovenaan. Ramadan nadert, druk wordt groter, merk je aan alle kanten. Kijken wat daar gebeurt. Kijken of de Russische tegenaanval tot wasdom komt in een tegenoffensief. Ik geloof het niet, maar wel goed om daar even naar te kijken. En kijken hoe de dynamiek in Europa zich verder gaat ontwikkelen. Want er is gewoon een dynamiek aan de gang in Europa. Dat zie je aan alle kanten. Dat het besef komt dat er echt iets moet gebeuren.
Ja, ik ben benieuwd hoe lang Stolz nog die lange afstandsraketten in zijn broekzak kan houden.
Ja, precies. Daar komt ook steeds meer druk op. Dus dat gaan we allemaal zien.
We gaan het in de gaten houden. Volgende week praten we verder hier in Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van en Mart de Kruijf. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/Veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld de vraag van Jochem Vonk over of Nederland wel een goede operationele luchtverdediging heeft wanneer Rusland raketten op ons afschiet. Nou, gaan we daarover verder bij Veldheren Extra. Luister die podcast vooral en volgende week zijn we er ook weer met een gewone reguliere Veldheren. Graag tot dan. We'll be right back.